Goedemorgen.
Van een voorstelling tussen verwachting en zelf nadenken. Het onderwerp heb dus net gehoord. Bij de stroomversnelling vandaag komt, maar ja, het zullen we nog wat proberen duidelijk te maken. De derde vraag is dus, wat zijn ontwikkelingslanden? In sommige gevallen denk je dat Nederland er ook bij hoort. Het ligt eraan van welk criterium je uitgaat. We zullen het houden op dus landen waarbij de kolonisatieprocessen niet al te lang achter de rug zijn, waarbij de bevolking in grote armoede leeft. En waarbij je dus te maken hebt met een topklasse die in weelde leeft. Dat is misschien de beste manier om dan enigszins een onderscheid te maken. Bent u het er niet mee eens, kunt u het zeggen. Vindt u dat ik bepaalde dingen over het hoofd zie, dan kunt u dat ook vertellen. Geen bezwaren verder? Goed. We moeten begrijpen dat wat wij derde wereldproblemen noemen, in feite problemen zijn die voortkomen uit een periode waarin het blanke ras een groot gedeelte van de wereld heeft overheerst. In deze tijd was er sprake van exploitatie, daarnaast ook wel degelijk van kolonisatie. Wanneer we kijken naar landen als bijvoorbeeld India en Pakistan, dan ontdekken we dat hier in feite de heersende klasse gevormd is door het Engelse bestuur. En gaan we terug in de tijd, dan zien we dat daar een lange periode dus reeds mensen in de regering meegewerkt hebben, al hadden ze dan niet voor het zeggen, die behoren tot de verschillende stammen. Het resultaat is geweest dat men daar dus een eigen bestuur had dat in staat was om zeer veel te doen. Maar één ding kon het niet. Het kon niet, zoals het moederland, behalve geweld, ook eens een keer de zak van Sinterklaas openmaken. Datzelfde probleem heeft ook gespeeld in bijvoorbeeld Indonesië. In Indonesië waren de mensen gewend aan het Nederlandse bestuur. Er is dan een Japanse periode gekomen, waarbij dus ontzettend veel reclame is gemaakt natuurlijk voor de Aziatische meerwaardigheid en zelfstandigheid. Maar deze mensen waren gewend aan een bepaald bestuurssysteem. Wanneer dat systeem goed werd uitgevoerd, dan was inderdaad Indonesië winstgevend voor Nederland. Maar wanneer je gelijktijdig dus de deskundigheid wegneemt, en dat was voor een groot gedeelte het geval, en daarnaast wel mensen overlaat die begrip hebben van administratie, administratieve systemen kennen, dan krijg je natuurlijk wel een mooi regeringsbestel, maar er is voor de bevolking niet voldoende. Het is niet meer mogelijk om voor die bevolking te zorgen op de wijze waardoor dit door de kolonisator geschieden. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal er slechter van worden, integendeel. Ze worden zelfstandiger en beter, maar ze maken perioden door van armoede. Wanneer dat op een wat andere manier gaat, en die zelfstandigheid dus niet zo snel komt, dan krijgen we verschijnselen zoals dat bijvoorbeeld in Suriname te zien is. In Suriname was men gewend aan Nederland. Maar Nederland zorgde ook voor een hoop dingen. Nederland exporteerde niet alleen. Integendeel, het investeerde. Dan krijg je mensen die zeggen, ja, maar wij kunnen het ook. Alleen, ze zijn net een klein tikje kinderlijker. Ze kunnen niet zo goed afstand nemen. Er bestaat te veel vriendjespolitiek. Er is te veel de neiging om een andere zeven de les te lezen, zoals de bullebak op de schoolspeelplaats van alle anderen een soort belasting heft, het zij aan eerbied, het zij misschien een snoeperij of geld. En nu zitten ze daar en ze kunnen het alleen net niet redden. Dat wil zeggen dat de bovenklasse het nog wel haalt. Maar juist degenen die minder hadden, beginnen te verpauperen. de exploitatie van allerhande plantages bijvoorbeeld, van bepaalde mijnbouwbedrijven, die men nu allemaal in eigen hand wilde nemen, liep uit op een verloederen van de plantages en een uiteindelijk praktisch stilvallen van een aantal mijnbouwprojecten, die dan weer moesten worden gegeven aan een buitenlandse exploitator, die dus in feite ook weer koloniseert. Nu hebben we hier gesproken over een paar landen die grote eigen mogelijkheden bezitten. Indonesië bijvoorbeeld heeft veel grondstoffen, kan ontzettend veel tropische producten leveren, heeft daarnaast ook, mede dankzij de Nederlanders, een feeling voor techniek. India was een land waarin de westerse mogelijkheden al zover waren ingeburgerd, dat men gemakkelijker daarmee wist om te gaan en zo ook weer kwam tot een zakenleven bijvoorbeeld dat op de internationale markt een beetje mee kon. In Suriname probeert men op het ogenblik met veel lawaai het een en ander gedaan te krijgen. En vertelt men wel dat men alles kan, maar in de praktijk kan het niet. Wat moeten we dan denken van een nieuwe Afrikaanse staat? Een Afrikaanse staat werd vroeger beheerd door de blanken. En die blanken zorgden er wel voor dat de stammen onder elkaar niet al te veel onheil aanhouden. Maar nu moeten ze het zelf doen. En wat zien we? In de eerste plaats, de bovenlaag van degenen die denken dat ze het weten, willen zo snel mogelijk een westers bestel hebben, maar dan wel als het even kan in nationale klederdracht. Een soort exploitatiemaatschappijtje à la Volendam en Marken. Dat kan natuurlijk wel, wanneer rust is in het land en wanneer je daarnaast in staat bent om datgene wat je invoert ook te betalen. Maar dat kunnen ze niet. Want hun eisen zijn gebaseerd op de opvoeding die sommigen hebben gehad, zeg in Engeland of wat mij betreft in Moskou of in Amsterdam. En deze mensen willen dus een westerse maatschappij. Ze willen een universiteit met een mooi gebouw. Ze willen een wegennet. Ze willen auto's. Maar het geld is er niet. Het wordt geleend. Die leningen zijn in verhouding erg goedkoop. In een tijd dat u bijvoorbeeld bij een bouwproject een rente moest betalen van 12%, betaalde men voor de leningen die dan toch ook vaak tegen een miljard aangingen een rente van 3-5%. Maar het moet verdiend worden, want het geld wordt wel geïnvesteerd, maar niet productief. En zo ontstaat er armoede buiten de steden en gelijktijdig daardoor grotere geschillen. Want is het niet van die stam dat ze allemaal in die regering zitten en onze stam weet het veel beter en wij zijn veel ouder. Er ontstaan al een kleine oorlogjes. Ergens anders is het een kwestie, een groot gedeelte van de bevolking is bekwaam, heeft op missiescholen veel geleerd, zou inderdaad veel aan de welvaart kunnen bijdragen. Maar onder de militairen vond je in die tijd hoofdzakelijk islamieten, moslims. Die moslims nu zeggen ja, maar het is de wil van Allah dat die christenen zich bekeren. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze wel bekwaam zijn, maar geven ze geen werk, onderdruk ze. Het resultaat is in één bepaald land zelfs, dat terwijl de noordelijke provincie islamitisch zijn en een redelijke welvaart kennen, het zuidelijke deel van het land gelijktijdig praktisch verhongert. En wanneer dat dan opvalt, dan roep je naar de buitenwereld dat je hulp nodig hebt en dan krijg je een hele hoop voedingsmiddelen cadeau en die voedingsmiddelen transporteer je dan voor een klein gedeelte naar het zuiden, dat ze zien dat er wat gebeurt en met de rest kun je handelen met de buren. Dit is een mentaliteit. Maar op een gegeven moment gaat het niet. Het is net als met kinderen. Ze zijn zo gewend dat pa en ma het allemaal regelen. En dan komt er een ogenblik dat ze op eigen voeten moeten staan. En ja, ma die weet nog wel een achterdeurtje te vinden. En pa wil ook nog wel een keer wat doen. Maar je kunt niet meer gaan zeggen, ja, maar ik heb nou een nieuw pak nodig. Ik heb nieuwe jeans nodig. Mijn fiets is oud, ik wil een nieuwe fiets hebben, ik moet een brommer. Het gaat eenvoudig niet meer. Want die ouders zeggen, nou, dan verdien je zelf ook maar wat. Deze situatie is ontstaan in de wereld. We hebben een aantal landen waarin de bevolking wel in staat zou zijn zichzelf te bedrijven, wanneer maar niet te hoge eisen worden gesteld. Er zijn een aantal landen die in staat zijn te exporteren, mits men met deze export dan niet gelijktijdig allerhand een koppelverkoop zou verbinden. Maar deze landen willen meer, ze hebben te veel geleend. En een groot gedeelte van hun werkelijke inkomen gaat weg aan rente. En als er dan eens weersomstandigheden minder gunstig zijn, nou ja, dan gaat het hele land bijna failliet. En als het land misschien redelijk welvarend is, dan is er wel een of andere beweging die ook graag aan de macht wil komen. Het zij rechts of links, want dat maakt weinig verschil uit daar. En die dus begint met aanvallen, waardoor weer het economisch geheel in de war komt. En bovendien de strijd aangewakkerd wordt tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het kan niet meer. En tot nu toe is de westelijke wereld erg bang voor de derde wereld. De rijke landen zeggen, ja, maar wij hebben onze belangen daar, we exporteren daar naartoe en we kunnen daar grondstoffen krijgen. Laten we ze maar te vriend houden. Dus als ze wat vragen, dan krijgen ze wat. Altijd minder dan ze nodig hebben. En altijd veel minder dan ze gevraagd hebben. Maar ze krijgen wat. Zonder dat men beseft dat daardoor een afhankelijkheid in stand wordt gehouden. Maar het opvoedingspeil is zeker in de hogere klassen van dergelijke staten aanmerkelijk beter geworden. Vroeger was een gekleurde dokter een wonder. Tegenwoordig zijn er zoveel kleurlingen van allerhand kleuren. Uitstekende medici. Uitstekende advocaten. Uitstekende economen, of wat je maar wilt. Dat op dit punt die minderwaardigheid weg is gevallen. Ze kunnen het wel. Ze hebben de deskundigheid weer herwonnen. Maar ze kunnen ze niet gebruiken, omdat de middelen om de zaak goed te ontwikkelen eigenlijk weg zijn gevallen. En dat is het hele probleem waar je voor komt te zitten. Wanneer je met die derde wereldlanden te maken hebt. Ze moeten leren dat ze het zelf moeten doen. Je moet niet zeggen, heb je honger? Ik zal je eten geven. Zeg, we geven je mondjes maat. En alleen daar waar het nodig is, wat voedingsmiddelen. En we zullen je de raad geven en de mogelijkheden geven om de volgende keer wel een oogst binnen te halen. Zeg niet, ja, wij zullen er wel voor zorgen dat jullie niet verhongeren, maar sla pompen, maak waterbekkens. Tref de juiste voorzieningen. Wanneer ze, wat vaak gebeurt, door een klein beetje onverstandig, bijvoorbeeld veehouden, onverstandig landbouwbedrijven, de onvruchtbaarheid van hun land in de hand werken, zegt deze, je kunt wel wat krijgen, maar dan moeten we af zijn met die praktijken. Maar dat kan niet. Nog niet. Omdat deze landen zelf dat niet nemen. Want zijn zij dan niet volwaardig? En dat zijn ze als mens wel degelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het qua kennis, qua inzicht, qua mogelijkheden zijn. Daarvoor ziet men te weinig samen. Nu is het belangrijk dat in steeds meer van deze staatjes en landen toch een soort nationaal besef begint te groeien. En dat nationaal besef is niet meer gebaseerd op onze regering en ons land, maar is gebaseerd op wij zijn. En dat zien we in Afrika, dat zien we ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. De mensen gaan zich nu afvragen, en wij, wat gebeurt er met ons? Wat willen jullie eigenlijk? En dat houdt in dat zeer vele toch wel wat dictatoriaal aangelegde regeerderen grote politiemachten en legers in stand moeten houden die de verarming in de hand werken. Maar gelijktijdig wordt het volk steeds duidelijker dat daar het geld naartoe gaat. En probeert men dus hoe dan ook hier een verandering tot stand te brengen. Oh, geloof me, niemand in al die Zuid-Amerikaanse staatjes zegt, nou moet het maar eens afgelopen zijn, we moeten een echte democratie hebben, ze weten niet eens wat het is. Weten trouwens een hoop Europeanen ook niet, maar ze denken dat ze het kunnen doseren. Maar wat zij zeggen is, wij willen een eerlijk bestuur hebben. Op het ogenblik zijn er nog te grote coterieën die op een of andere manier belang hebben bij de zaak. We hadden dat al in het oude Rome. In het oude Rome had een senator bijvoorbeeld had zijn cliënten. Het waren de mensen aan wie hij brood uitdeelde, die hij voorzag van wat betere plaatsen in het circus en al die dingen meer. En die ook wel eens heel pas in moeilijkheden waren. Datzelfde systeem bestaat in praktisch alle derde wereldlanden nog steeds. En een ander punt dat ook al van belang is, omdat voor dergelijke praktijken nog wat geld nodig is, kan men natuurlijk voor het werkelijke apparaat niet voldoende uittrekken. Je kunt niet moderniseren, gelijktijdig vriendjes maken door wat je geeft, en dan nog een keer je ambtenaren goed betalen. Dat wil zeggen dat het idee van omkoopbaarheid, iets waar men hiervan zou gruwen, eigenlijk zonder meer in die derde wereldlanden thuis hoort. Een ambtenaar wil ook leven. En het is logisch als u bij hem komt en u vraagt hem iets, dat hij zegt, nou ik zal wel eens kijken en dat komt wel eens over 5 maanden. Maar als je nou toevallig een paar bankbiljetten onder de envelop kunt schrijven en kijk je nog een keer, zegt hij, ja ik zie het, dit is hoogst dringend. Ik zal het meteen afhandelen. Het heeft dus het voordeel voor degene die er wat aan kan besteden. Het heeft veel nadeel voor degene die toch, wanneer ze op de regering een beroep willen doen, op de instanties, juist van dergelijke ambtenaren afhankelijk zijn, die zich alleen om laten kopen door degene die het eigenlijk niet nodig hebben. Maar de zover ook de westelijke kant doet dat nog eens heel vaak door allerhand intriges op te zetten, regeringen te val te brengen, mensen te vermoorden desnoods, en allerhand verdragen af te sluiten en dan royaal te betalen. De Russen doen het anders. Ze doen het door de mensen te laten zien dat ze worden uitgebuit, dat is inderdaad het geval. En ze proberen ze duidelijk te maken dat je alleen door te strijden er iets mee kunt bereiken. Heeft niet iemand gezegd, vrede komt uit de loop van een geweer? Er zijn een hele hoop mensen die dat geloven. En die zeggen, ja we hebben geen vrede omdat we geen geweren genoeg hebben. Dus deze opstandelingen dwingen nu langzaam maar zeker de regeringen, die tot op dat ogenblik hebben gezegd, ach het volgens, het gepeupel, dat beslissen wij wel. Maar nu moeten ze zeggen, we moeten ergens houvast hebben in dat gepeupel. Ze moeten achter ons staan, want anders dan zijn we onze invloed helemaal kwijt. Dan kunnen we niets meer. Er zijn landen geweest waarin een linkse revolutie is geslaagd. Er zijn ook landen geweest waarin rechtse revoluties het overhand hebben. Maar in alle gevallen blijkt dat een zandloper die je omkeert wel de andere kant uitloopt, maar dan nog precies hetzelfde uitziet. Dat is met dergelijke regeringen ook. Eerst liep het geld dus uit het volk naar de zakken van deze groep. Nu zitten die zakken boven en de andere zakken zitten eronder en die krijgen het niet. Het is dus heel erg begrijpelijk dat die stroomversnelling eigenlijk een revolutionair karakter heeft. Maar nog steeds is het de mensen niet voldoende duidelijk dat het niet voldoende is om trots te zijn op je land, op je afkomst, op je kleur. Dat je ook moet presteren. Dat je moet weten wat je doet. Dat het niet God zegende greep is. Iets wat een Argentijnse junta tot zijn spijt heeft moeten constateren. Men wilde een oorlogje graag forceren. Men wilde namelijk winst. Had het Engels toegegeven, was er winst geweest. Had men bewezen hoe goed men was. En gaven ze niet toe, nou men meende die oorlog toch wel te kunnen winnen. Maar een kwestie van de korte en de lange aanvoerlijn. En dan zou men ook de grote man zijn. Maar toevallig liep het verkeerd uit. En toen kwam niet alleen maar, jullie hebben met de levens van onze kinderen gespeeld. Maar er kwam ook bij, wat hebben jullie verder nog gedaan? En zelfs op dit ogenblik wordt er nog afgerekend in Argentinië met het verleden. Men probeert het nu weer een klein beetje door nationalisme te verbloemen. Maar we zitten er allemaal mee. Wat we daar zien, dat is een proces waarbij steeds sneller de massa zich bewust wordt van haar macht en haar mogelijkheden. Helaas meer van haar macht dan van haar mogelijkheden, nog steeds. Want heel veel mensen denken dat moeten degenen die boven ons staan maar voor ons doen. En ze vergeten daarbij dat die mensen die leiding geven alleen wat kunnen doen wanneer de middelen worden verstrekt door degenen die eronder staan. Dat is zelfs in Nederland zo. Daar roept men ook, de regering moet dit, de regering moet dat. En waarom doet de gemeente niet? Maar ondertussen, laten we eerlijk zijn, werd er in Nederland veel meer uitgegeven dan het Nederlandse volk kon verdienen. Bij u kan dat allemaal opgelost worden. U hebt voldoende reserves. Dat kan in andere landen niet. En dan krijg je bijvoorbeeld een systeem als in Abyssinië. Een systeem van onderdrukking. Of je krijgt het systeem van Iran. Het systeem van godsdienstwaanzin in feite. Waarbij een ideaal zo belangrijk wordt gemaakt dat je daar je grootheid aan ontleent. Dat al het andere eigenlijk niet meer telt. Of je krijgt het denkbeeld van eigen grootheid. Ik ben zo belangrijk dat ik mij dit alles kan permitteren. Situatie in Irak bijvoorbeeld. Of indirect ook in bepaalde delen van Sri Lanka. Het vroegere Ceylon. In al deze gevallen wordt de drang naar verandering steeds groter. De neiging om leiding te aanvaarden steeds kleiner. Omdat de leiders over het algemeen maar te weinig mensen tot absoluut vertrouwen kunnen bewegen. Uitzondering bepaalde staten in Afrika, waar de leider van de staat tijdelijk een soort afgod wordt. Het denkbeeld van de onfeilbaarheid van de hogere standen en de wetenschap is voorbij. Zeker in die derde wereld. Ze hebben te veel dingen gezien die verkeerd gingen. Ze geloven er niet meer in. En dat betekent dat men bewijzen wil. Maar dan moet je ook zelf bewijzen. Het is niet meer voldoende om te roepen. Ik ben groot, ik ben wijs, ik heb recht. Bewijs het. Dat betreft denk ik nog altijd aan een heerlijk systeem. Dat in de tijden van Assurbanipal onder meer en dergelijke bestond. Ah, er waren ook mensen die zeiden, wij weten het allemaal, wij lezen in de sterren, wij horen de stem van de goden. En iedereen, ook de vorst, kwam zeer eerbiedig. Die zei, wat is die raad? En die werd ook opgevolgd. Maar als dat misging, dan was degene die de voorspelling had gedaan zijn kop kwijt. die kon die vergissing niet een tweede keer maken. En dat werkte heus afremmend. Ik denk dat een dergelijke afremming op het ogenblik ook een rol gaat spelen. En dan is er nog een factor die je in het Westen bijna niet kunt verklaren. De mensen zijn, juist omdat ze arm zijn en voor een deel onwetend, zeer gelovig. Om een bekende uitspraak te citeren: hoe meer een mens leert, hoe moeilijker het dan valt om te geloven. Dat is inderdaad waar. Dat geloof echter heeft niet te maken met de reden. Men verwacht het wonder. Men meent zelf deel te zijn van het wonder dat zich voltrekt. En daardoor zijn allerhand overwegingen die hier in het Westen misschien nog aan zouden slaan, eenvoudig niet over te brengen. Het volk is voor bepaalde dingen niet toegankelijk. En zolang nu de verkondigers van de godsdienst het eens zijn met de grote heren, achtergaat het wel. Men vertelt hier als een grap dat rond 1900 een fabrikant aan zijn pastoor een orgel cadeau gaf. En zei: niet waar, meneer pastoor, dat gaat er goed, hè? Jazeker, zei de pastoor. Als u ze arm houdt, hadden wij ze wel dom. Natuurlijk, is niet waar, maar een grapje dat misschien toch wel erg toepasselijk is geweest op alles wat in die derde wereld is gebeurd. Hou de mensen dom. Hou ze machteloos. Maar het lukt niet meer. Denk niet dat die mensen opeens op hetzelfde pijl kunnen staan als de westelijke mens. Of dat ze ooit het geheel van uw eigen sociale denkbeelden zullen kunnen overnemen. In de eerste plaats staan vele van hen nog in 1850, misschien in 1920 hier en daar, of 1910. De tijd dus dat de vakbeweging enige voet aan de grond kreeg. Zij moeten uit een primitief bestaan dat vaak honderden jaren lang zo heeft bestaan, opeens overgaan naar een andere manier van leven en denken. En dat is ook niet 1, 2, 3 te krijgen. Een van de bekende verschijnselen in al die ontwikkelingslanden is de ontvolking van het platteland. Iedereen trekt naar de steden en krepeert dan daar op veel pijnlijkere wijze dan het op het platteland ooit mogelijk zou zijn geweest. Ook dat. Maar het gebeurt. Want daar is het goed. Niet wat kan ik doen. Hoe kan ik? Ja, er zijn wel bepaalde dingen gebeurd waarvan je zegt, nou, die zijn toch wel goed. We zien bijvoorbeeld dat in Liberia op het ogenblik een gemeenschappelijke exploitatie bezig is van wat mijnbouwproducten. Er is geen buitenlandse maatschappij bij, men kan het toch afzetten. Erg leuk. Wat landbouw betreft zien wij dat soortgelijke zaken zijn ontstaan. In feite communewerk, waarbij soms meerdere dorpen zelf samenwerken. Ze leggen wegen aan, ze zorgen voor bevloeiingsmogelijkheden. Ze slaan putten, ze helpen elkaar met de oogst en gezamenlijk zorgen ze bovendien voor het transport van hun wagen naar de centra waar verkocht kan worden. Het is wel mogelijk op het platteland te leven, zelfs goed. Maar niet natuurlijk met de westerse werelden. En dat begrijpen ze niet. Wanneer je kijkt naar Zuid-Afrika, dan is het wel heel gemakkelijk om de blanken te veroordelen. En ik voel weinig voor het rechts-orthodox-christelijk fanatisme van Botha en de zijnen. Maar er is een andere kant. Kunnen op het ogenblik al die inboorlingen, de Zulu's enzovoorts enzovoorts, werkelijk
voor zichzelf zorgen? Zijn ze zo ver uitgegroeid? Hebben ze zelf zoveel mannen met besef en bewustzijn voortgebracht dat ze in staat zijn om zelf een economie in stand te houden? Ze hoeven niet eens op te bouwen, in stand te houden. Het antwoord is nee, ze zijn nog steeds niet zo ver. En de fout van de apartheid ligt mijn inziens dan ook niet zozeer in het feit dat gebruik wordt gemaakt van de ongeschoolde werkkracht die in overmaat wordt aangeleverd, maar dat men niet probeert om van de ongeschoolde geschoolde te maken. En dat men scholing, dus prestatie, niet gelijkwaardig beloont met datgene wat men een blanco of iemand anders voor zou geven. Daar ligt mijn bezwaar. Dat het onderwijs slecht is, dat vind ik onjuist in de apartheid. De kleurlingen moeten zeker een onderwijs kunnen genieten dat op een redelijke voet staat. Dat redelijke mogelijkheden biedt om wat meer te leren dan alleen lezen en schrijven en de Bijbel. Je kunt niet verlangen dat de kleurlingen de scholing krijgen van de blanke kinderen. Want die leven voor een groot gedeelte in eigen steden of eigen wijken en gaan naar scholen die grotendeels door de ouders mede worden betaald. Wat voor de kleurlingen natuurlijk niet mogelijk is. Maar geef ze de kans zich te ontwikkelen. In deze stroomversnelling van eisen en haten, dat zit er allemaal bij, zien we in alle ontwikkelingslanden op het ogenblik een minachting voor datgene wat bijvoorbeeld de heersende groepen hebben bereikt. Ze hebben kennis gehad, ze hebben mogelijkheden gehad, ze hebben relaties gekweekt, internationaal en nationaal. Ze hebben geleerd wat samenwerken is en hoe je iets bereiken kunt. Dat moeten hun volkeren nu ook leren. En juist omdat men daartoe nog niet in staat is en gelijktijdig toch in veel grotere mate dan vroeger denkbaar was, zelfstandigheid of verantwoordelijkheid begint te krijgen, loopt het overal mis. Maar wanneer men gaat beseffen dat men zijn eigen fouten ook zelf zal moeten uitlepelen, dat men ze zelf moet herstellen, dat er niet ergens een weldoende oom is die via wat afpersing bewogen kan worden om net te doen of dat je het allemaal goed gedaan hebt, dan zal er veel gebeuren. En dan krijgen de mensen vertrouwen in zichzelf. Zo vreemd het mogen klinken, bijna alle ontwikkelingslanden kenmerken zich door een zeker gevoel van, nou ik zou zeggen, minderwaardigheid. Bij de heersende kasten en een overschatting van eigen belangrijkheid bij alle anderen. Waarbij de heersende klasse dat natuurlijk overcompenseert. Nou, hoe minder je vertrouwen hebt in jezelf, hoe harder je scheldt op anderen en hoe meer je zegt, en ik ben de enige die het doen kan. Enkele keer is er een genie dat erin slaagt. Nou, zoals meneer Bonaparte. Ja, de man die nog steeds in de bonen zoekt met veel geluid herdacht wordt. Maar realiseer je, wanneer de mensen in die situatie komen, het zijn allemaal mensen voor wie geloof een heel grote rol speelde en nog zal blijven spelen. Dan gaan ze zoeken naar iets wat ook aan hen kan beantwoorden in werkelijkheid. Zeker, dan krijgen we weer alle andrieten. En misschien dat zaken als voodoo en dergelijke, groene magie, weer de overhand krijgen, zo hier en daar. Maar niet meer de groene magie van vroeger, van de machtelozen. Je hebt grote kans dat de tovenaar van vandaag geestenbezweringen kent, de geheimen van de natuur kent, en als het toevallig een infectie is, ook nog weet waar die penicilline vandaan moet halen. En dat heb je nodig. Een vermenging van de mystiek van deze volkeren en de moderne werkelijkheid. Want we moeten die, ja, moet je zeggen, als dat de derde wereld is dit dan de eerste wereld zeker. En we moeten al die rijke landen ook niet overschatten. Ook de rijke landen zijn bezig geweest voor zichzelf problemen te veroorzaken die een omwenteling bijna onvermijdelijk maken op den duur. Maar in deze landen hebben we te maken met mensen die veel weten, die veel bezitten en die beredeneren. En daardoor is het een ander soort revolutie dan in de derde wereld. Maar als je niet verder mee kunt, dan is er altijd nog het geloof. U kent allemaal dat oude mopje wel van de matroos, niet hè? Van een bijbeltje in zijn zak. Want hij was dan ook nog wel eens vroom als hij die vrije tijd genoeg had. En voor de rest vloekte hij ook in zijn ketter. En fijn, hij zat daar boven in de mast. Uitkijk, storm. Valt naar beneden, roept: O God, red me, sta me bij. Wordt gevangen door de brandstengt op. Blijft dan met het zakje aan haar, met het bijbeltje kan vastgrijpen. En wat roept hij? Niet nodig. Het is een beetje een flauwe mop. Maar is dat eigenlijk niet de manier waarop heel veel mensen met God omgaan? Geen raad weet, dan ligt hij op je knieën. O God, help me. En zodra het weer even gaat, dan zeg je niet: God heeft me geholpen. Dan zeg je: nou, dat heb ik toch ter aardig afgebracht. Kijk, en dat betekent dat het geestelijke revij, dat onvermijdelijk is, eigenlijk in de ontwikkelingslanden veel meer kans maakt dan in de zogenaamde gevestigde wereld. En dan wil ik niet zeggen de kapitalistische wereld, want het geldt voor Rusland precies hetzelfde. Daar zijn de mensen te zeer geneigd om materialistisch te reageren en te denken. Maar in die landen waar eigenlijk de afgoden nog zo dichtbij zijn, soms een of andere heidense god aanbeden wordt in het beeld van Antonius of zoiets, daar zit de neiging om die innerlijke krachten aan te spreken en om er iets mee te doen. Maar dan moet je eerst vertrouwen krijgen in jezelf. Want als je alle krachten van de wereld hebt en je durft ze niet te gebruiken, dan is er niets aan de hand. Dan gebeurt er niets. Maar wanneer je leert een beetje op jezelf te betrouwen, te zeggen: ik ga het doen, ik ga het bekijken. Dan kun je losworstelen uit al die denksystemen. Dan ga je energie gebruiken. Dan ga je bepaalde vormen van harmonie, desnoods van voorkennis en wat iets meer zijn, ga je hanteren. Dan ligt het niet meer in de handen van de enkelingen. Dan worden allen langzaam maar zeker een beetje priester. En een beetje helderziende of waarzegger en tovenaar. En dan geeft het niet welke naam ze aan hun krachten van hun goden geven. Wanneer ze leren om ze te gebruiken. Want wat gebeuren moet, is uiteindelijk dat de mensheid een eenheid gaat vormen. Pas wanneer de mensen allemaal samen gaan zoeken naar de beste manier om op aarde te leven, en wat dat betreft de snootste ruimte in te gaan, dan kan er werkelijk wat bereikt worden. Maar nu belemmert het de een de ander om wat te bereiken. Wanneer deze volkeren zo ver komen dat ze hun eigen eenheid gaan begrijpen, hun verbondenheden gaan zien, en niet alleen met de tegenstelling, dan is er het ogenblik gekomen dat zij hun macht kunnen ontwikkelen op de juiste manier. Een juiste manier wil zeggen door jezelf met de macht die je hebt, met de mogelijkheden die je hebt, te integreren in het welzijn van de rest van de wereld. We hebben ook wat dat betreft een voorbeeld bij de hand. Ik zal het niet te lang meer maken. Dan krijgt u de kans om te vragen wat u vragen wil. Maar denkt u nu eens aan de oliesheiks, de Emiraten en zo. Dat waren eigenlijk maar onontwikkelde volken. Rijke prinsen natuurlijk, maar voor de rest was er niet veel. Die konden geld krijgen met olie. Eerst van de oliemaatschappijen. Totdat er een zekere meneer kwam, u herinnert zijn naam misschien nog, Mossadegh. Die zei, ja, maar als zij die winst halen, waarom wij dan niet? Laten we zeggen, dit is onze olie. En niet de olie uit de natuur zonder meer die jullie met je installaties naar boven halen. En van daaruit is er dus een eigendomsbegrip ontstaan. Dat heeft gevoerd tot een zekere controle van de olieprijs. Dat was ook allemaal prima in orde. Totdat men zei, maar ja, wij willen voor onze burgers ook wat doen. En we moeten toch ook steden bouwen. Denk aan Abu Dhabi bijvoorbeeld. We moeten steden bouwen die gelijkwaardig zijn aan de westerse steden. En wij moeten ook voetbalstadions hebben. En we moeten ook een ijsbaan hebben. Dat is niets leuker dan Arabier op schaatsen. Heb je dat wel eens begrepen? Maar, zeer humoristisch. Maar daardoor wilde men steeds meer hebben. Het resultaat was dat men die olieprijs enorm heeft opgedreven. Het eindresultaat is dat zeer veel landen zijn geworden, maar niet de westelijke wereld. En gelijktijdig heeft dat ertoe gevoerd dat zoveel andere producenten kwamen, want het was nu doenlijk om duurdere exploitatiemethoden te gebruiken om olie te winnen, dat op dit ogenblik dus deze landen eenvoudig niet verder meer kunnen. En nu het geld niet meer binnenkomt, zijn ze het niet meer eens met elkaar. Iedereen wil toch een bepaald inkomen hebben en wil dan meer produceren dan in feite noodzakelijk en wenselijk zou zijn. Daar hebt u een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer dergelijk primitieve mensen dus die gang proberen te vinden van wij zijn meer of wij hebben het heft in handen. En dan zie je dat dat beperkt kan als je rijk bent. Maar als je arm bent, gaat het niet. Dan is er maar één ding. Dan moet je een andere weg zoeken. Wat de derde wereld moet doen, is een andere weg inslaan. Niet proberen het replica te worden van de westerse wereld, compleet met alle instellingen en installaties. Moet proberen het beste wat je zelf hebt zo ver te ontwikkelen dat je daardoor niet alleen zelf betekenis hebt, maar dat je gelijktijdig goed kunt functioneren tegenover degenen die in je buurt zijn. En ik denk dat dit vanuit een geloofsbenadering veel beter mogelijk is dan vanuit een idealisme of vanuit een leerverkondiging zonder meer. En daarom geloof ik inderdaad dat de ontwikkelingslanden in zekere mate in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Ze moeten verder, of ze willen of niet. Want door hun gebondenheid aan het beeld van de westerse wereld hebben ze zoveel problemen voor zichzelf veroorzaakt dat ze nu een eigen oplossing moeten vinden of aan hun eigen problemen ten onder gaan. Hebt u commentaar?
Vraag. Wat
u zegt.
Nee, eerst.
Wat u zegt over dat de derde wereld het beste niet navolgt, niet hun als voorbeeld moet gebruiken, maar is het niet zo dat wij als beste de derde wereld hebben willen helpen op onze westerse manier en daardoor ook
u moet het zo zeggen, er is een wisselwerking geweest. Het Westen wilde de vrede graag handhaven en heeft daardoor geprobeerd van derde wereldlanden in feite een soort afspiegeling van zichzelf te maken, en heeft daarbij vergeten dat een dergelijke ontwikkeling alleen kan ontstaan tegen bepaalde achtergronden, onder andere van beschikbare bevolking, beschikbaar intellect, beschikbare middelen enzovoort. En heeft daarnaast vergeten dat je niet andermans leven voor hem kunt leiden. Dat moet hij zelf doen. En deze twee fouten samen hebben inderdaad gevoerd tot een verwestering in landen waarin een andere ontwikkeling veel beter zou zijn. Maar daar kan het nog teruggedraaid worden.
Maar de bevolkingstoename is daar toch een enorm
probleem. Wanneer ze leven op de wijze waarop ze het doen, niet. De bevolkingstoename wordt namelijk een probleem op het ogenblik dat men probeert om de sterfte naar beneden te brengen. Dat klinkt misschien erg gemeen, maar je gaat daardoor zwakkeren in leven houden. En vanuit het standpunt van de stofmens zou ik zeggen, dat is een zeer, zeer slechte ontwikkeling. Natuurlijk, iemand die oud wordt en veel ervaring heeft, die moet je niet doodmaken omdat hij oud is, dus dwaasheid. En je moet een kind niet, omdat het toevallig een tweede of derde kind is, eenvoudig doodmaken of weghalen voor de tijd. Dat is ook onzin. Maar je moet ervoor zorgen dat degenen die overleven, degenen zijn die stamina hebben. Degenen die dus de weerstand hebben tegen allerhand factoren op deze wereld, die toch de gezondheid en het leven bedreigen. Wanneer je nu steeds de zwakkeren gaat beschermen en dus in het voortplantingsproces inbrengt, krijg je een verzwakking van de totale erfwaarde. De weerstand tegen allerhand kwalen wordt dus kleiner. Het betekent dat er enerzijds een veel grotere behoefte komt aan een steeds meer afgesloten kunstmatig milieu. En dat is ook in de natuur niet zonder meer altijd te handhaven. In de tweede plaats echter krijg je te maken met een grote vatbaarheid waardoor besmettelijke ziekten kunnen ontstaan die vroeger misschien overwonnen zouden zijn door de natuur zelf, maar die, doordat er zoveel zwakkeren zijn, nu de kans krijgt om zich als het ware te muteren en verder te ontwikkelen tot een onaantastbare soort.
Wat is daar nou tegen te doen? De medische wetenschap door het zelf zegt door de kindersterfte terug te brengen die in alle toename veroorzaakt.
Ja, en vanuit het standpunt van de medische wetenschap kan ik het begrijpen, nietwaar, want hoe meer van de zwakkeren die je in stand houdt, hoe groter de klandizie later zal worden. Ja. En ik kan het ook kerkelijk begrijpen, want hoe meer zieltjes er zijn, ja, hoe groter ons hemels rijk wordt. Maar ja, en vanuit het standpunt van de medische wetenschap kan ik het begrijpen. Nietwaar, want we hebben een voortplantingssysteem dat gebaseerd is op het overleven van misschien 1 of 2 van 5 kinderen. Nu echter komt het Westen en helpt om alle kinderen in leven te houden, of het merendeel ervan. En dan krijgen we inderdaad een bevolkingsaanwas die onvoorstelbaar is. En er zijn dus staten die dat begrijpen. Bijvoorbeeld de nieuwste reclameslogan in China is 2 is 1. Met andere woorden, als 2 mensen huur moeten ze 1 kind voortbrengen en niet meer. En ja, er zijn weer van die dingen. Laat ik er niet op ingaan, ik kom op heel andere gebieden. Maar ik vind bijvoorbeeld kinderbijstand, neemt u me niet kwalijk, eenvoudig een aantasting van de verantwoordelijkheid die ouders hebben.
hele grote organisatie als grote fondsplanning en dergelijke. Is dat nu zinvol in de inloop of niet? Waarbij ze dus wel bronnen slaan, graan schuren bouwen.
Ja, het is aan één kant misschien wel goed, maar u moet zich wel realiseren dat de middelen daarvoor onder valse voorwendsels worden verkregen voor een groot gedeelte. Met andere woorden, het is een zwendel met goede bedoelingen, maar het is en blijft een zwendel. Datzelfde zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld over een nogal erg christelijk, bepaalde christelijke richting ingestelde leprabestrijdingsgroep, die dus ook voor de lepra collecteerde, maar ondertussen daaruit bijvoorbeeld missioneringswerk ging subsidiëren. Er zijn meer van die dingen aan te halen. En dan kun je zeggen, ja, wat ze gedaan hebben is toch niet slecht, nee. Maar het is bedriegelijk en dat betekent dus dat het voor mij niet aanvaardbaar is, omdat het oneerlijk is. En ik heb het gevoel dat wanneer met oneerlijkheid iets schijnbaar goeds tot stand wordt gebracht, gelijktijdig een mentaliteit wordt overgebracht, waardoor het uiteindelijk toch ten onder gaat. Maar het laatste is mijn standpunt, hoeft u niet aan te geven.
Maar uiteindelijk zijn het toch onze naasten. De naasten toch ook niet gekomen. Dat is toch aan de genoeg.
Ja, weet u, dat vind ik ook een van die heerlijke uitdrukkingen, dooddoeners, neemt u niet kwalijk, die heel vaak tegenkomt. Natuurlijk, als je met die derde wereldlanden in contact komt, en je ziet specifieke noden, dan moet je degenen die die noden hebben, helpen zo goed je kunt. Maar naastenliefde betekent niet alle mensen. En dat is een interpretatie die wel eens graag wordt gegeven. Maar toen men Jezus vroeg, wat is nou eigenlijk een naaste? Nou, toen kwam hij dus met de barmhartige Samaritaan aandragen. En wat is de barmhartige Samaritaan? Iemand die voortdurend maar goede werken doet en erover denkt, waar kan ik het verbeteren? Nee. Het is iemand die gewoon zaken doet, langs de weg gaat, ziet dat er iemand in de ellende is, dan zijn zaken even laat rusten, die ander helpt, dus nooit zijn kosten ervoor draagt, en zegt, nou is het nou in orde, er is voor hem gezorgd, kan goed, en dan gaat hij verder, en hij houdt zich er niet meer mee bezig. Christelijke naastenliefde is langzaam maar zeker een verontschuldiging geworden voor een uitermate vergaande bemoeizer, waarbij men het welzijn van anderen voortdurend wil regelen volgens zijn eigen opvattingen en gelijktijdig allen die er niet aan bijdragen een schuldgevoel probeert aan te praten. Neemt u me niet kwalijk, is misschien wat fel gezegd, maar ik wil graag duidelijk zijn. Dus dat is niet datgene waar we naar zoeken. Medemenselijkheid is ook goed, maar wie is je medemens? Ja, elke mens waarmee je te maken hebt. Maar je moet eerst met hem te maken hebben. Ik vind het krankzinnig, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, dat er in verborgen honger en armoede, jazeker in Nederland, het rijke Nederland, in eenzaamheid, mensen sterven, soms dagen in huis liggen, tot zelfmoord worden gedreven, omdat men zo druk bezig is met de naastenliefde voor al die anderen, dat men zijn buren over het hoofd ziet. Is dat naastenliefde? En dat wil niet zeggen dat ik u het recht wil ontzeggen om wat te doen voor anderen. Maar doet u dan eerst voor diegenen die het nodig hebben, die u kent, waarmee u in contact komt, voordat u uw zorgen gaat uitbreiden naar al degenen die u niet kent. Liefdadigheid en naastenliefde zijn langzaam maar zeker een van de grootste internationale concerns aan het worden die in staat zijn om zowel derde wereldlanden als de westelijke wereld te exploiteren. Met de beste bedoeling, maar ondertussen niet eerlijk. Niet oprecht. Met allerhand slinkse trucs. Nee, mijn vrienden. Een derde wereld zal ook dat op een gegeven ogenblik verdwijnen. Wat trouwens, u noemt het vast het Waardsplan, daar al een paar keer is gebeurd. Waarbij men eerst erg blij was, het kind kreeg een jurkje en mocht naar school. Maar later tot de conclusie kwam dat aan dat kind zoveel geld werd overgemaakt, dat de hele familie er goed van had kunnen leven, terwijl ze in armoede leefden. Maar dat kon niet, want dat werd weer besteed aan goede werken elders. Dan zeggen ze ook, dat is dus oplichting. Van hun standpunt uit is dat oneerlijk. Het was voor ons kind bedoeld. En niet voor al die anderen. En wat zeggen ze dan? Ach, zijn oplichters, laten we ze ook oplichten. Zo verbreek je een mentaliteit die niet bepaald goed is. Nee, laten de mensen leren geloven in zichzelf. En als het even kan in de God die in hen woont, laten ze proberen met die kracht zelf vooruit te komen. Wanneer ze hulp nodig hebben en wordt geboden, wijs ze niet af. Dan verbind je tot niets. Wanneer iemand hulp nodig heeft en je kunt ze geven, help. Maar eis er niets voor terug. Administreer het niet, registreer het niet. Zet het niet op de computer. Laat het leven vanuit je hart. Doe het vanuit je mogelijkheden en je middelen. En in uw wereld is het bijna onmogelijk. Als je hier een goede daad pleegt, zit je in de computer en dan word je onmiddellijk geconfronteerd met 20 andere goede zaken. Maar in die wereld kan het nog. Elkaar helpen. En als ze dat daar leren, geloof me, dan zijn ze op een gegeven moment de hele westelijke wereld te sterk af. En dat is maar goed ook. En neemt u me nu niet kwalijk dat ik een aanval heb gepleegd op bepaalde vormen van weldadigheid. Ik wil het geen naaste liefde noemen, neem me niet kwalijk. Wanneer u er aan geeft, geef eraan. Heus, u mocht het doen voor mij. Maar besef wel wat u doet. En misschien dat u ontdekt dat u dan met dezelfde middelen ergens anders meer kunt doen. Doe dan ergens anders meer. Onthoud één ding. Niets doen omdat het zo slecht wordt gedaan is altijd nog erger dan falen. Want hij die faalt heeft geprobeerd. Hij die uit angst tot falen niet tracht, heeft zelfs geen ervaring opgedaan. Zo, met deze wijsgeerigheid, ik ga kijken of er nog vragen zijn over hetgeen ik gezegd heb.
Ja, ik vraag me af, u houdt deze lezing hier. In Afrika, dat is een grotere gevoeligheid voor het mystieke. Worden daar ook door intelligenties lezingen gehouden die deze boodschap in die taal
Lezingen zou u het niet kunnen noemen. Daarvoor heeft het een heel ander karakter. Maar laten we zeggen dat er geïnspireerd wordt. En dat ook in bijvoorbeeld Afrika, maar in sterkere mate in Zuid-Amerika, waar dit meer verbreid is, mediums worden gebruikt door de geest. Om daar deze dingen eveneens duidelijk te maken. En de mensen te helpen, zichzelf te helpen. Ik dacht dat het voldoende antwoord is.
Ja, dank u.
Constateert u nu in het algemeen een tendens in het westers denken de mensen te helpen in de, op de manier zoals u aangevoerd hebt, de juiste manier zou zijn?
Er zijn steeds meer mensen die het gaan beseffen. Maar ze zitten allemaal vast aan bepaalde organisatorische vormen, aangegane verplichtingen, waardoor het niet mogelijk is. We zien dus dat de mens helpen zichzelf te helpen eigenlijk nog veel te weinig het werkelijke punt is van de hulpverlening.
Maar zou het wel niet van daar beginnen?
Volgens mij wel.
Een prognose over Zuid-Afrika. Hoe kan dat zich in harmonie ontwikkelen? Of zijn er droevige dingen te verwachten?
Tenzij 50 leidende figuren binnen een jaar allemaal, voor mij per dan een hartverlamming of zo, naar onze kant komen, voorzie ik geweld tegen geweld. En het is nu al zover dat men soms met wapens antwoordt op het geweld van leger en politie. Dat wordt niet algemeen gepubliceerd, maar het is een aantal malen gebeurd. Het is reeds nu zover dat men de terreur die de blanken gebruiken om hun eigen begrip van juistheid en meerwaardigheid te handhaven, beantwoordt met tegenterreur. En als u zich realiseert dat dit heel lang aan het broeien is geweest, dan krijg je het gevoel, we hebben te maken met een krater waar een prop in ligt. Op het ogenblik zijn er aan de kant hier en daar wat rookverschijnselen en uitbarstingen, maar zo dadelijk vliegt de prop eraf. En dan hebben we iets wat een soort socio-economisch politieke krakentouw zou kunnen zijn. Geef het 3 jaar. Als in die 3 jaar de huidige regering of degene die hem opvolgen kunnen komen tot een verstandige benadering, dan is het te voorkomen dat er werkelijk algemeen en heel groot geweld plaatsvindt. Kunnen ze dat niet en blijven ze nog een jaar voortgaan zoals ze nu gedaan hebben, dan moet gerekend worden met een zeer snelle en zeer sterke escalatie van geweld, waarbij door de grote aantallen en een zekere onverschilligheid, als ik dan dood ga, dan heb ik in ieder geval iets gedaan, de blanken in een zeer moeilijk pakket komen te zitten. En waarbij datgene wat ze nu nog zouden kunnen geven, dan niet meer voldoende is. En dus een compromis eigenlijk steeds verder wegraakt, in plaats van dichterbij komt.
U zegt, tenzij een verstandige benadering, waaruit zou het compromis moeten bestaan ongeveer, wat haalbaar is voor beide kanten?
In de eerste plaats, stel desnoods eisen voor ontwikkeling aan de kleurlingen, ook dus bantoeshoeders en dergelijke, die in een parlement gekozen kunnen worden. Maar geef ze toegang tot het parlement. De tweede plaats, beloon prestaties gelijk.
Mag ik even vaststellen, geef ze toegang tot het parlement via kiesrecht?
Via kiesrecht.
Algemeen kiesrecht of gescheiden kiesrecht voor de diverse groeperingen?
Men zal waarschijnlijk beginnen met een gescheiden kiesrecht, maar men moet komen tot parlementen die een gelijkwaardige inbreng hebben in de regering en die dus niet alleen maar een soort raadgevende positie innemen, zoals nu met sommige van die deelparlementjes al het geval is. En dan ten laatste, men moet de situatie van de thuislanden opnieuw bezien. Men zal die thuislanden niet moeten maken tot een middel om het apartheidsprobleem op te lossen door iedereen terug te sturen naar zijn thuisland en vervolgens met een paspoort als vreemdeling en gastarbeider weer toe te laten. Datgene is men op het ogenblik namelijk van plan.
Wat denkt u van een thuisland voor de blanken? Blank voelt zich heel veilig en het is begrijpelijk als een publiek tegen elke stelling.
In een thuisland voor de blanken zou de blanke afstand moeten doen van veel van zijn voorrechten, zijn invloed en zijn bezitting. En daar heeft hij ook geen zin in. En bovendien, het is veel te gemakkelijk als je gekleurd personeel hebt. Als je het allemaal zelf moet doen, is zo'n huishouden niet meer bij te houden. Niet waar? Dat is nu wat met de thuislanden is gebeurd. En dat is dus ongeveer als de rijkaard die tegen de armen zegt, ach, je hebt honger. Kom jongen, we zullen samen ons diner delen. Hier heb jij het droge brood, ik zal het vlees wel opeten.
Nee, je kunt een andere scheiding voorstellen. De Kaap, provincie bijvoorbeeld, naar de Blanken, Oranje Vrijstraat en nog een soort daarheen.
naar het zwarte gedeelte, dan hebben ze een grote hoeveelheid delfstoffen, een groter gebied dan de blanke. Zo'n scheiding zou je kunnen voorstellen.
Zo'n scheiding zou ook aanvaardbaar zijn, waarschijnlijk voor de leiders van de kleurlingen, maar niet voor de blanken.
Dat is dan stom van.
Nee, het is doodgewoon hun belangen staan er op het spel.
Overleven is belangrijker dan.
Ja, dat zeggen ze altijd, maar over het algemeen ontdekt men dat pas als het schip al bijna gekapseist is. Hè?
Want ik eis toch niet van de blanken dat ze helemaal samenleven met de zwarte, want het is gewoon een onmogelijkheid. Net zoals moslims en christenen en hindoes niet samen kunnen leven. Het is een ideaal, maar het is een.
Mag ik een opmerking maken? In Nederland zijn een hele hoop gastarbeiders. Er zijn moslims bij, er zijn hindoes bij. Die kunnen met de blanken samen ontzettend goed uitkomen. Ieder heeft zijn eigen cultuurtje, maar men gaat de ander begrijpen en zolang als er een zeker respect wederkerig is, blijkt dat het samengaan mogelijk is. Maar het je op willen leggen aan anderen is iets wat niet aanvaardbaar is. En wanneer iedereen begrijpt, wanneer hij vandaag deze zegt, zo moet het. Dan zal hij morgen proberen om mij te zeggen. Dan kun je toch een middel vinden om er tegenop te komen. Maar vindt u niet dat we met ons gesprek eigenlijk niet meer in een stroomversnelling, maar dicht bij een waterval zitten? Ik zou daar willen voorstellen, want nu als de bliksem aan de kant te gaan. Na de pauze kunt u aan de spreker die dan aanwezig is natuurlijk verder vragen stellen. Wat mij betreft, nogmaals, ik heb geprobeerd indringend bepaalde waarheden te zeggen. Daarnaast enig begrip te geven, hoe vaag dan ook misschien, voor iets wat zich op het ogenblik voltrekt. En ik hoop dat u zult begrijpen dat ik het op niemand persoonlijk gemunt heb gehad. Dat ik niemand, ook geen enkele instelling, heb willen aanvallen. Ik heb alleen geprobeerd de feiten te laten zien, zoals ze zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond.